Geliefde gemeente, je ziet het nog wel eens bij meisjes van een bepaalde leeftijd, zo aan het eind van de basisschool, begin van de middelbare school, 10, 12, 14 jaar, een bijzondere belangstelling voor en liefde voor paarden. Poster van een paard aan de muur van je slaapkamer. Plaatjes verzamelen en misschien wel delen met vriendinnen. En misschien ook wel in de gelegenheid om naar een manege te gaan, zelf op een paard te rijden, om zo'n dier te verzorgen, te voeren. En er zijn er ook die dresseren, die zulke paarden allemaal kunstjes leren. In ieder geval, als je dan denkt aan zo'n dier, dan geeft dat een warm gevoel. Het is ook een sierlijk dier, een edel dier, zeggen we dan. Hij heeft geen poten, maar benen. Geen kop, maar een hoofd. Nou, het is echt een beest om lief te hebben. Maar nou moeten we vanmorgen natuurlijk niet naar de manege, maar naar het woord. En ik moet eerlijk zeggen, meteen aan het begin van de preek maar, als wij het paard in de Bijbel tegenkomen, dan kom je in een heel andere sfeer dan die ik net geschilderd heb. Want eigenlijk is dat dier in de Bijbel altijd verbonden aan het leger. Het wordt bereden door officieren en soldaten. Het wordt gebruikt als strijdros. Vooral zie je dan in de Bijbelse geschiedenissen zo'n beest gespannen worden voor een of andere strijdwagen met soldaten en boogschutters erop. En zo moeten we daar ook naar kijken. En dat is overduidelijk in het woord van onze tekst aan het eind van Spreuken 21. Daar wordt gesproken over het paard dat wordt bereid tegen de dag van de strijd. Maar wat daar dan verder bij gezegd wordt over waar de overwinning vandaan komt en hoe dat paard dan in het licht gezet wordt, wat daar precies mee bedoeld wordt, dat zien we niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in de psalmen bijvoorbeeld die we zongen. Dan liggen daar heel wat geestelijke lessen in, gemeente. Zoveel geestelijke lessen. Dat straks niemand van ons naar huis hoeft met de gedachte, en voor mij was er vanmorgen niks bij. Nee, wij hebben allemaal iets om mee te nemen, gemeente. En laten we daar samen dan biddend voor naar de tekst gaan luisteren. Als dat paard ons meeneemt naar het slagveld. En dat is dan ook meteen het woord dat we in het thema van de preek terugvinden. Lessen van het slagveld. Drie gedachten. Een les voor al Gods schepselen. Een les voor al Gods vijanden. En een les voor al Gods kinderen. Lessen van het slagveld. Een les voor al Gods schepselen. Vijanden. Kinderen. Nou gemeente, we moeten er even in komen natuurlijk, want we lazen uit het psalmenboek en we zijn nu aanbeland in het spreukenboek. Spreuken 21, zo tegen het eind van een hele verzameling spreuken van de wijze koning Salomo. Onthoud dat kinderen, er zijn meer spreukendichters, maar dit is er een van Salomo die we vanmorgen overdenken. En ik kom daar straks in de loop van de preek nog wel even op terug. Maar het is een grote verzameling van hoofdstuk 10 tot 22 grofweg. En dat zijn zo'n beetje allemaal losse wijsheden. Zo los dat je er gerust aan één uit kunt lichten om daar speciaal op te letten. Waarbij ik er meteen wel bij aanteken dat er wel een duidelijk verband is tussen vers 31 onze tekst en wat er vlak voor staat. Spreuken 21 vers 30. Waar staat, er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen de Heere. Waarbij Matthew Henry opmerkt, en dat zei hij heel mooi, vers 30 zegt eigenlijk, er is geen overwinning mogelijk tegen God. En vers 31 zegt, er is geen overwinning mogelijk zonder God. En daar wordt dan in onze tekst het beeld van dat paard voor opgeroepen. En eerlijk gezegd is dat ergens wel een beetje vreemd, gemeente, dat de spreukendichter, iemand van het volk van Israël, dit beest gaat benoemen. Want ik weet niet of u daar wel eens erg in gehad hebt, maar in Israël werden paarden aanvankelijk helemaal niet gebruikt. Israëlieten hadden geen paarden. En ze gebruikten ze niet voor de landbouw en ze gebruikten ze niet voor het vervoer en ze gebruikten ze zeker niet voor de strijd. Je komt paarden wel tegen in het Oude Testament, al diep in het Oude Testament, zelfs al in het boek Genesis. Maar daar kom je het dan tegen in de sfeer van Egypte. Het is in de geschiedenis van Jozef dat je voor het eerst van paarden hoort. En naderhand blijken niet alleen de Egyptenaars gebruik te maken van dit dier, maar als ze dan straks vanuit Egypte via de woestijn in Kanaan aankomen, en als je dan de richterentijd krijgt van Deborah en Barak, weet u wel, dan kom je weer paarden tegen, maar dan is het weer bij de anderen, bij de buren, bij de vijanden. U weet het, het is Sisera, die generaal van de Kanaanieten, die strijdwagens door dat dal laat rijden, die vervolgens helemaal vastlopen, maar die strijdwagens werden getrokken door paarden. En dat moet op zich een mooi gezicht geweest zijn, vertellen ons de oude archeologische afbeeldingen. Vrij kleine strijdwagens met twee wielen, toch groot genoeg om twee of misschien zelfs drie man daarop te zetten. Iemand die de teugels in handen heeft. Een tweede die een boogschutter is en die kan schieten. Een derde die zijn kameraden met een schild probeert te bedekken. Maar dat was altijd buiten Israël. En wat wel heel veelzeggend is, gemeente. Ik noem nou net die strijdwagens van Sisera. En ik noemde de Egyptenaren en de kinderen weten natuurlijk ook iets van strijdwagens van Egypte, die ook eens een keer vastgelopen zijn in het zand van de Schelfzee, toen Israël er net doorheen was, weet je wel. In beide gevallen, zowel daar bij de Schelfzee als bij die strijd van Sisera, blijkt het waar te zijn wat onze tekst zegt. Dat is bewezen. Paard wordt bereid tegen de dag van de strijd, maar de overwinning is des Heren. En daarom hebben Israëlieten van ouds af geen paarden gebruikt. En ze hoefden dat ook niet. Ze gingen altijd te voet naar het slagveld. En dat hebben ze niet alleen maar in de tijd van Jozua gedaan, in de tijd van Deborah, in de tijd van Gideon, maar dat hebben ze volgehouden tot en met de eerste koningen van Israël. Saul had geen cavalerie. David heeft nooit op een paard gezeten. Tenminste niet op het slagveld. Ten tijde van Salomo is er dan inmiddels wel een cavalerie in Israël. En vandaar dat het dus niet vreemd is dat juist die koning, in wiens dagen ze paarden zijn gaan gebruiken, dat juist hij in zijn spreukenboek ook een les trekt uit het gebruik van paarden. Maar ik wilde daar, gemeente, als eerste les dus deze uittrekken. En dat is voor iedereen van belang, wie u ook bent. Al Gods schepselen moeten weten wat hier in onze tekst staat. En daar wordt dus onder andere iets gezegd over strijd. Kijk, die hele spreuk stort in en die heeft helemaal geen zeggingskracht als je dat woord vergeet te lezen. Het gaat wel over oorlog, het gaat over slagveld, het gaat over vechten. Nou ja, daar kunnen we dan natuurlijk inzetten, gemeente, met het onderwijs van vanmorgen. Als je nou in de kerk bent en je hebt daar helemaal geen kijk op, je denkt het is van de week vakantietijd, maar eigenlijk is mijn hele leven een soort grote vakantie. En daar streef ik ook naar om zoveel mogelijk rust te hebben. En het is in mijn leven ook heel veel rustig. En ik heb eigenlijk niet zo last van strijd en aanvechting. Daar hoor ik anderen altijd over praten, maar ik weet eigenlijk niet wat dat is. Nou ja, dan zou ik haar zeggen, gemeente, om in het beeld van een paard te blijven, dan zou je toch haast met oogkleppen op moeten lopen vandaag de dag. Om te denken dat deze wereld één groot vakantiepark is. De ontwikkelingen worden steeds grimmiger. Iedere dag is er wel een of ander schokkend nieuwsbericht. Wat ons eraan herinnert, wat een andere wijze uit de Bijbel alles onder woorden heeft gebracht. Ik denk aan wat Job zegt in Job 7 vers 1. Heeft niet de mens een strijd op aarde? En ja, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren uitwerken, gemeente. In het groot heeft de mens een strijd op aarde en in het klein. Wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Wij horen inmiddels van wereldwijd terrorisme wat bestreden moet worden. Maar er is ook een strijd tegen de recessie. Er is een strijd tegen de klimaatverandering. Er is strijd tegen honger en armoede en onrecht. Er is strijd tegen oude en nieuwe ziektes die om zich heen grijpen. Maar dat is allemaal in het groot. En soms heb je het gevoel, ja, het komt wel dichterbij, maar toch niet helemaal. Nou, dan gaan we het hebben over de strijd in het klein, gemeente. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Een mens moet toch overal moeite voor doen in dit leven, of niet? Moeite om groot te worden. Inspanningen leveren, misschien van het jaar nog wel, voor je diploma. Hoe hard heb je er niet voor moeten studeren? Om werk te krijgen, om werk te houden, om promotie te maken. Strijd tegen die ziekte die de dokter bij je heeft geconstateerd. Vechten voor je huwelijk. Strijd in de opvoeding. Strijd met een bepaalde zwakte in je leven, misschien wel een psychische zwakte. Of misschien wel strijd met je geaardheid. Neiging tot een bepaalde verslaving. En dan heb ik het nog niet eens over de strijd waar we het over moeten hebben natuurlijk vanmorgen. Als een mens door genade de strijd gaat leveren tegen de drievoudige doodsvijand. Duivel, de wereld, zijn eigen oude mens. Maar in ieder geval, gemeente, bij al die voorbeelden die ik u noem uit het grote wereldgebeuren, en misschien heb ik net wel een woord laten vallen wat heel dicht bij u kwam of heel dicht bij jou kwam, ook voordat er terroristen waren, was deze wereld al één groot strijdtoneel. En heeft de mens een strijd op aarde. Ieder moet dat beseffen, gemeente. En als je het nou nog niet wist, hoor je het vanochtend van de preekstoel. Je leeft ook geestelijk op een slagveld. Nou, onze tekst zegt, op een slagveld heb je paarden. Dat is in de oudheid in ieder geval het beeld van de strijd. En die worden bereid tegen de dag van de strijd. Je ziet dat zo voor je. Zo'n paard moet opgetuigd worden. En die krijgt misschien ook wel iets van een harnas over zich heen. Om zich tegen pijlen te beschermen. En daar wordt een zadel opgezet en teugels aangelegd. Dat de ruiter straks erop kan zitten. Maar meteen terwijl je onder de indruk komt van dat machtige, want dat is toch ook wel een aanblik, gemeente, zo'n strijdbaar paard wat klaar is om naar het slagveld te lopen. Meteen zegt de spreukendichter erbij, je moet er niet op vertrouwen. Je kan het inzetten, maar het geeft niet de overwinning. Die komt nooit van iets van een schepsel. Ook niet van het sterkste paard, maar van God. En dat is natuurlijk een boodschap, gemeente, die we vanmorgen zo ongeveer voor de derde keer krijgen. Daarvan zong ook Psalm 147 toen we de wetslezing beantwoordden. De kracht van het paard en 's mans vermogen, de krachten van die man die op dat paard zit, ze zijn beide nietig in Gods ogen. Psalm 33. Hoe fel zo'n beest mag draven in het oorlogsveld, Maar dat briesend paard kan niemand de overwinning geven. En dat is dan toch ook eigenlijk, gemeente, de diepste achtergrond van wat ik u net verteld heb. Dat die Israëlieten zo'n paard eigenlijk aanvankelijk niet gebruikt hebben. En ik zei net, dat hebben ze lang volgehouden. Maar er zijn wel een paar van die aangrijpende geschiedenissen die je er dan ook aan herinneren. Dat juist mensen die in het geloof gestaan hebben, zich daar heel stipt aan gehouden hebben. Je leest bijvoorbeeld van Jozua, als die dan bezig is met de verovering van Kanaan, dat hij op een gegeven moment koningen gaat overwinnen die wel paarden hadden. En wat gaat Jozua dan doen? Dan gaat hij die paarden niet als krijgsbuit meenemen en zeggen, nou, dan kunnen we ze straks zelf gebruiken bij de volgende veldslag. En dan gaat hij die paarden ontzenuwen. En een kind zegt, dat is ook zielig. En een ander zegt, dat is ook wreed. De pezen doorsnijden, zodat zo'n paard kreupel wordt en nooit meer voor een of andere strijd gebruikt zou kunnen worden. Maar wie de boodschap, gemeente, van onze tekst verstaat en van die psalmen die we zongen en van de profeten die daar trouwens ook voortdurend op gehamerd hebben, die zegt, het lijkt wreed, maar het is een geloofsbelijdenis. Niet vertrouwen op paarden. David doet het later ook. Lees het maar na in 2 Samuel 8. En waarom doen die mensen dat zo stipt en zo heel nauwgezet? Zich verhouden van het gebruik van paarden. Dat is ook in de wet van Mozes al voorgeschreven, gemeente. Als in Deuteronomium wordt aangekondigd dat er een moment komt dat er wel eens een koning op de troon in Israël zou kunnen zitten, dan worden er allerlei waarschuwingen vooraf gegeven. Onder andere dit: laat hij geen grote hoeveelheid paarden bezitten. Vandaar Jozua, vandaar David, vandaar Psalm 33, vandaar Jesaja en Hosea en Jeremia. Niet doen, ook niet naar Egypte gaan om daar paarden te gaan kopen. Voordat je het weet wordt het een valstrik. En vergeet je wat hier staat. Dat je daar je overwinning niet van kan verwachten. En dat is de grondles van onze tekst, gemeente. Vertrouw niet op wat je zelf meebrengt en inzet. En wat van ons komt, wat schepsel is, wat van beneden is. Vertrouw in alles op God. Nou, wat is mijn paard dan, gemeente? Want dat moeten we natuurlijk wel wat praktischer maken. Wat is nou waar je zelf op kunt steunen en leunen en vertrouwen? De krachten die je hebt gekregen. Wat ben ik toch sterk? Wat ben ik toch gezond? Een ander kwakkelt altijd, een ander is moe. Maar ik heb toch altijd energie om door te werken. En je kan ook je vertrouwen stellen op andere mensen, gemeente. Relaties die je hebt. Ik heb altijd nog wel ergens een lijntje lopen en dan kan iemand nog wat voor me doen. Vertrouwen op je dokter, op je advocaat, op je polis, op je pensioenfonds. Vertrouwen op politici. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dat doen. Vertrouwen in de politie. Vertrouwen op een idool. Als je erover nadenkt, gemeente, lopen er nogal wat paarden rond op het slagveld van deze wereld. Maar de grote vraag voor ons allemaal is, nog voordat ik toekom aan de vraag, bent u bekeerd of niet? Vraag voor al Gods schepselen. Heb je geleerd wat Spreuken 21 je wil leren? En dan vraagt u natuurlijk meteen, dominee, hoe herken je dat dan? Nou, daar zal ik u 2 aanwijzingen voor geven, gemeente. Wie echt gelooft wat hier staat, hoe herken je zo iemand? In de eerste plaats herken je hem omdat hij met zijn vragen die hij heeft niet naar de manege gaat, maar naar de binnenkamer. Als het waar is, de overwinning is des Heren, in welke situatie ook, natuurlijke vragen, strijd, geestelijke vragen of strijd. Als dat waar is, het is des Heren dat je eruit mag komen, moet je toch bij de Heren aankloppen. Dus wie daar wat van geleerd heeft, is een mens gemeente met een binnenkamer. Om te doen wat Paulus later zou zeggen, niet meteen met vlees en bloed te raden gaan, maar het bij God gaan vragen. Dus dat is een mens met gevouwen handen, gemeente. Hoe meer je vers 31 hebt ingeleefd, hoe meer je dit doet. En het tweede is, als je er dan uitkomt uit die binnenkamer, en als je dan eens mag ervaren dat het waar is en dat het ook gebeurt, de overwinning is des Heren, als je reden hebt om je te verblijden en je kwam eruit en de behandeling werd gezegend en je werk mocht slagen, dat je niet zegt, dat heb ik nou eens mooi gedaan. Wat heb ik dat nou weer eens goed voor elkaar. Wat een knappe dokter. Mensen, gemeente van onze tekst, zijn mensen van het SDG. Soli Deo Gloria. Want de overwinning was ook dit keer van de Heer. Nou ja, gemeente, heeft u meteen, als we dan toch verder ook willen gaan met onze tekst, en als we dan ook nog eens even ons eigen leven daar heel nadrukkelijk naast leggen, heeft u wel meteen twee dingen om uzelf aan te toetsen. Dus bent u een bidder of bent u een manegebezoeker? Bent u iemand met gevouwen handen? Zijn onze jonge mensen, mensen met gebedsleven? Ben je ook iemand die wel eens de behoefte heeft om goed te spreken van God? Of is dat allemaal weg? Want dat kan natuurlijk ook, gemeente. Dat je eigenlijk zelden of nooit bidt. En ook niet in hele praktische situaties je handen vouwt. Maar altijd eerst zelf aan de slag gaat. Eerst zelf proberen. En als het dan gelukt is, dan graag een compliment krijgen. Zit in ieders hart, hoor. Maar dat dat nou altijd de voorhand en de overhand heeft. Altijd zelf geroemd willen worden. Nooit er erg in hebben. God moet aan zijn eer komen. Soms vallen mensen wel eens pijnlijk door de mand, gemeente. Als ze dan geïnterviewd worden. Ze hebben iets mogen bereiken. Een huwelijksjubileum of een leentje gekregen. En je leest het hele artikel door. En je zit te zoeken naar het moment dat ze zeggen. En dat kwam allemaal, meneer de verslaggever, kwam allemaal door God. En dan komt dat moment niet. Pijnlijk. Wel kerkelijk. Wel gezegend. Wel een overwinning. Maar niet God de eer geven. Uw spraak maakt u openbaar, zegt de Bijbel. En het bepaalt er ons bij dat dus een mens, al is die kerkmens, dat die dus van nature niet leeft bij onze tekstgemeente. Dat is de realiteit van het leven. Wel in naam bij God horen, want als ze vragen wie ben jij, zeg je, ik ben ook een christen. Maar van binnen nog een vijand. Dood in zonden en misdaden. En iemand die dood is, jongens en meisjes, die kan God ook niet prijzen. Want doden zwijgen, doden zeggen niks. Nou, als je nou zo in de kerk zit vanochtend. Daarom heb je ook heel veel van de preek al gemist of niet begrepen. Of gedacht, wat bedoelt die man nou eigenlijk? Ik heb dat niet, ik ken dat niet. Maar als we dan moeten constateren dat je een vijand bent. Nou, dan heb ik weer twee dingen te zeggen, gemeente. Slecht nieuws en goed nieuws. En zal ik dan maar met het slechte nieuws beginnen? Dan lees ik nog eens een keer die tekst voor onze tekst, vers 30. Kan zijn dat je nog in opstand leeft tegen God. Kan zijn dat je je hakken nog in het zand zet. Het kan zijn dat je je op alle manieren verzet tegen zijn woord en tegen zijn wet en tegen zijn zeggenschap op je leven. Maar er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen de Heere. Nou, dat is voor iemand die wil blijven vechten tegen God slecht nieuws. Vechten tegen God is zinloos. Want je vecht tegen iemand die het altijd wint. Tegen iemand die altijd zijn doel bereikt. Iemand die een geest heeft gezonden naar deze wereld om mensen te overtuigen dat ze maar beter de witte vlag kunnen hijsen. Dat ze zich maar beter kunnen overgeven. Dat ze zich in alles maar aan hem moeten overgeven. Alles uit handen geven. Buigen voor deze grote koning. En de duivel zegt, niet doen. Dat is gevaarlijk hoor. Overgeven. Dan raak je de controle over je leven kwijt. Maar wie het geleerd heeft, laten nou eens mensen die dat niet kennen, laten ze nou eens vragen aan een kind van God die dat gedaan heeft. En dan zegt hij er altijd bij, had ik het maar veel eerder gedaan. Had ik het maar niet op mijn 45ste pas gedaan. Had ik het maar niet op mijn 28ste gedaan. Had ik het maar gedaan zodra het kon. De witte vlag hijsen. Alles aan hem geven en erachter komen. Hij is niet alleen sterker dan ik. Maar hij heeft ook het goede voor met zondaren. Hij heeft het gezegd, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En hij maakt het nog waar ook. Wie zichzelf vernedert wordt verhoogd. Maar ja, daar is een mens van nature niet zomaar aan toe, gemeente. Kijk, dat woord wat hier in de tekst vertaald is met bereid. Ik heb daar van de week nog eens even nadrukkelijk naar gekeken. Want dat is een heel apart woord eigenlijk. Dat is niet alleen maar dat dat beest een zadel op zijn rug krijgt en dat er teugels aangelegd worden en dat hij misschien wel bepaalde pansers krijgt om zich te beschermen. Maar er staat iets in de grondtekst dat zegt dat beest wordt onbewegelijk opgesteld. En je ziet het misschien zo wel voor je kinderen. Als je van die plaatjes hebt gezien van middeleeuwse gevechten. Zo'n hele rij paarden met ruiters staan als één lijn opgesteld. Wie zou er doorheen kunnen breken? En als er dan een ander leger aankomt, ze zijn niet van plan om ook maar 1 centimeter achteruit te gaan. Ze worden bereid, ze worden onbewegelijk opgesteld. Nou, normaal gesproken is dat dapper. Op je post blijven, hakken in het zand, hoeven in het zand. Maar vanmorgen, gemeente, zeggen we, geestelijk gesproken is het dwaasheid. Om zo tegenover je schepper te staan. Geef het toch op, onbekeerden. Want het is zinloos wat u doet. En het goede nieuws dan, dominee, voor een vijand van God. Nou, dat is dan wat het slot van onze tekst erbij zegt. De overwinning is des Heeren. En als dus God met zijn woord en met zijn geest op zo'n vijand afkomt, en misschien zitten er vanmorgen wel met de hakken in het zand, en misschien staan ze wel met het plan om onbewegelijk te blijven staan en om niet te veranderen en om niet toe te geven. Misschien zitten ze bijna met hun vingers in hun oren. Om het zomaar vol te houden, want ik wil niet bekeerd worden. Ik wil mijn leven niet veranderen. Ik wil de regie niet kwijtraken. En als die vanmorgen met zijn woord en zijn geest komt, gemeente, dan is er geen houden aan. Dan verliest u het hoor. En dan is het zo'n wonderlijke overwinning. Want hij overwint niet om te verdelgen. Hij overwint om je in te winnen. U heeft te maken, gemeente, niet met een president die zegt, nou zal ik al mijn tegenstanders laten ophangen. Die zijn er ook. Maar dit is er een die al zijn tegenstanders amnestie verlenen wil. En die dat ook onophoudelijk laat rondbezuinen. Wie zich overgeeft, ontvangt genade. En dan die bekende vraag, gemeente, die we vaker dan hebben gesteld. Als het evangelie dan weer uit de tekst opduikt, zelfs uit Spreuken 21. De vraag, hoe kan dat? En dat is een moment waar ik naar uitgezien heb, gemeente. Want dan zit er weer een apart woord in de tekst. Het woord overwinning, wilt u er nog even naar kijken? Dat zal ik u in het Hebreeuws laten horen, wat daar staat in de grondtekst. Daar staat, de Teshua is van de Heere. En En misschien is er dan wel een kind die denkt, hé, dat lijkt mij bijna op dat andere woord. Teshua. Yeshua. En dat kind heeft groot gelijk, gemeente. Het is hetzelfde werkwoord. Waar ook de naam is afgeleid. Van de zaligmaker. Van de Heere Jezus. Overwinning. Redding. Verlossing. Bevrijding. Alles, gemeente, wat u mag bedenken bij wat de Heere Jezus heeft gedaan. Juist toen hij op aarde kwam. En toen hij zelf machteloos leek te zijn. Toen hij zich overgaf in de handen van zijn vijanden. Toen hij zich ook overgaf om te buigen onder het recht Gods. En toen hij alles en alles kwijtraakte. Hij die nooit op een paard gezeten heeft, gemeente, maar wel op een ezel. Als de vredevorst Jeruzalem kwam binnenrijden om straks Jeruzalem uitgeworpen te worden. Schijnbaar machteloos, uitgeleverd. Opdat hij de overwinning, de redding, de bevrijding zou kunnen waarborgen. Weet u, wat voor mens bent u? Bent u nog een mens die alles zelf wil doen? Zelf wil bepalen, zelf oplossen? Mag de onbekeerde nog een keer aanspreken. Hoe ver bent u gekomen met uw eigen middelen? Hoe ver bent u gekomen met uw eigen manege? Met uw eigen paardenkrachten? Heeft het u een stap verder gebracht op weg naar de hemel? U heeft er geen vrede met God mee gekregen. U heeft er geen oplossing voor uw zondeschuld aan overgehouden. En alles wat u zelf hebt gedaan, dat heeft u niet bereikt. En u moet vooralsnog alleen het leven door. Straks moet u alleen sterven. En alleen God ontmoeten. Gemeente, ook dat hebben we elkaar vaker gevraagd. Wat heeft een mens nou eigenlijk te verliezen? Leer toch de les van Spreuken 21. Leer de les van de lofzang van Maria die we straks gaan zingen. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Nou, dan zijn er ook, gemeente, door genade mensen die zeggen, dominee, dat is mijn versje. Dat heb ik in mijn leven mogen leren. Ik weet wat het is om de witte vlag te hijsen. Ik weet wat het is om van mijn paard af te komen. En ook het vertrouwen op paarden om daar wat van af te leren, is er voor mij ook nog een les. Want ik kom na ontvangen genade ook nog graag in de kerk en hoop ik ook nog onderwijs te krijgen. Dan gaan we nog een keer naar het slagveld. Maar dan in een heel ander perspectief. Daar staan dus nog meer mensen op het slagveld. Die staan dus. En die staan aan de andere kant. Tot de tanden gewapend. Maar als ze op hun plek zijn met de geestelijke wapenrusting van Efeze 6. Maar als we dan onze tekst nog eens in dat licht gaan lezen, dan mag je dus als gelovige zeggen, er wordt op het slagveld dus ook van een mens die God mag vrezen, wel de volle inzet gevraagd. Want u moet het niet zo lezen dat Salomo hier zegt, dat hele paard, dat moet je maar vergeten. Er staat hier, zonder dat er een waardeoordeel aan gehecht wordt, het paard wordt bereid tegen de dag van de strijd. Je kan er een gebruiken, maar denk erom, hij geeft je de overwinning niet. Maar intussen zegt Salomo er geen kwaad woord van. En wijst ons dat er ook niet op, gemeente, dat Gods geest geen luie mensen kweekt. Ook een gelovige mag best het een en ander gaan bereiden als die op weg is naar het slagveld. Als die er maar steeds bij denkt, maar de overwinning is des Heren. En dat is dus een les, gemeente, voor een mens met genade. Zet al je krachten maar in voor de zaak van Gods koninkrijk. Gebruik al je tijd, als het kan, al je bezittingen, al je gaven, al je talenten in de dienst van God. Heerlijk als een mens daartoe bereid gemaakt wordt. Bereid gemaakt wordt. Als je jonge mensen tegenkomt die dat al jong mogen kennen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maar besef steeds, met wat ik doe, kom ik er niet. Wij zorgen niet voor resultaat. Wij zorgen niet voor succes. Wij zorgen niet voor zegen. Voor predikanten trouwens ook een enorme opluchting. Wij hoeven alleen te zaaien. Datgene wat opkomt in een gemeente, wat je op de akker ziet groeien, komt van boven. Was mijn werk niet. Dus ook mijn verantwoordelijkheid gelukkig niet. Maar het zaaien wel. Bedenk bij alles wat je doet, wat we zongen, de Heer der Heren doet ons triomferen. Wil ik wel één les nog aan toevoegen voor mensen met genade. En dan kom ik nog even terug, gemeente, op de schrijver van dit spreukenwoord. Ik zei het net al in het begin van de preek. We moeten even goed onthouden wie dat ook alweer had opgeschreven. In dit geval niet Ager of een andere spreukendichter. Nee, dit is er dus echt een van Salomo. De man van wie ik u een half uur geleden heb verteld. Het was dus de man die als eerste koning in Israël een cavalerie heeft georganiseerd. Jozua was het niet, David was, Saul zelfs niet, maar Salomo wel. En u leest daarvan aan het eind van dat hoofdstuk waar we een paar weken geleden bij stilstonden. De koningin van Sheba, weet u wel. Ach, dan is Salomo nog op zijn plek. Dat hoort nog bij zijn glorietijd. Maar voordat het hoofdstuk uit is, gaat hij rare dingen doen. Dan gaat hij onder andere de stallen laten bouwen. En misschien zijn er hier in de gemeente wel eens geweest die daar bij de ruïnes van Megiddo gestaan hebben. Enorme complexen waar duizenden paarden hebben gewoond, gehuisvest. 12.000 ruiters had hij. En zou het toevallig zijn dat nadat die aantallen paarden en ruiters zijn genoemd in 1 Koningen 10, dat als in één adem erachteraan komt in 1 Koningen 11... dat hij vreemde vrouwen nam en dat hij vervolgens ook de afgoden van die vrouwen ging dienen. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben, gemeente? Die grote hoeveelheden paarden en dan die grote hoeveelheden vrouwen en vervolgens die afgoden. Ziet u wat voor les daarin zit? Je kan op een goed moment in je leven met de wijsheid die God je gaf, Spreuken 21 vers 31 uit je pen laten vloeien. En er ook in geloven. Maar laat een mens daar alsjeblieft bij blijven. Laat dat ook de les voor Gods kinderen zijn. Om ook bij de voortduur te blijven vertrouwen. Niet op wat van de mens is, maar wat van boven is. Niet groeien in het aantal paarden wat je in de manege hebt staan. Groeien in afhankelijkheid. Naar God je gebed richten. En als je eens reden hebt om te danken, en dat is veel vaker dan wij in de gaten hebben, dan hem ook de eer geven. En daar voortdurend ook van getuigen. God geeft mensen redding, bevrijding, overwinning vanwege Yeshua. Gij, Heer, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Amen.